We lezen nu met elkaar uit de tweede brief die Paulus schreef aan Timotheus. Derde hoofdstuk, 2 Timotheus 3. En aangezien dit een hoofdstuk is waar veel wordt beschreven, wat misschien hier en daar ook wat uitleg vraagt die ik in de preek niet kan geven om de focus te bewaren, dacht ik, het is misschien goed dat ik voordat we dit hoofdstuk lezen even kort 4 dingen noem waar u op mag letten en dat u mee mag dragen tijdens het lezen van dit gedeelte. Allereerst een hele nuchtere conclusie. Paulus schrijft aan Timotheus over het laatste der dagen. En alles wijst erop dat Paulus Timotheus bekend maakt met dat gegeven. Jongen, dat is de tijd waarin jij moet volhouden. Waarin je staande moet blijven. Niet bang zijn. Houd het woord recht. En sta ervoor. Laat nou die brief in het jaar 67 na Christus geschreven zijn. 34 jaar nadat Jezus naar de hemel ging, wordt een tijd beschreven die heel erg lijkt op de onze. Vroeger was echt niet alles beter. En het verbindt meteen, als u dingen herkent van onze tijd, dat oude woord, die schrift van God ingegeven aan de tijd van vandaag. Dat is 1. 2. Paulus schrijft in dit gedeelte over vrouwtjes. Ik noem het maar even. Gynakaria in het Grieks. Dat wil zeggen, een verkleinwoord om aan te geven, negatief. Het zou zomaar even kunnen blijven hangen, hè? Wat is dat nou voor denigrerend spreken over een vrouw? Nou, het gaat uiteraard niet over hun postuur of dat Paulus zomaar even een sneer geeft naar het vrouwelijk geslacht. Nee, hij heeft het hier over dames, over vrouwen die een zondige levensstijl hebben. En waarschijnlijk moeten we denken aan een verwording van seksualiteit. In het midden van de gemeente zijn ze er. En er zijn mannen, dwaalleraars, die uitgerekend die vrouwen die ja, dat zondige koesteren, dat die mannen, die dwaalleraars, die vrouwen juist een bezoekje gaan brengen. En je voelt wel aan, als er gesproken wordt over binnensluipen, dat dat niet legaal is en dat je er maar niet te veel fantasie bij moet gaan creëren wat daar dan allemaal gebeurt. De ene uitlegger zegt dat die dwaalleraren dus zelf ook een losse moraal hadden en dachten, nou, die vrouwen die gaan snel mee in deze gedachte, dus dan combineren ze een perverse seksualiteit met een religieuze levenswandel. Dat kan zijn een waarschuwing die Paulus hier noemt. Kijk uit, dit gebeurt. Kan ook juist zijn dat het dwaalleraren waren die dachten van, nou, wij proberen met een vorm van ascese juist deze vrouwen te helpen om ervoor te zorgen dat die zondige begeerte eronder komen. Juist dat is de doelgroep van deze mannen. Derde wat ik wil noemen is, het gaat over Jannes en Jambres. Wel eens van gehoord? Ja, dat is als je een Bijbelse namenlijst creëert. Hè? Thuis doen wij dat spelletje wel eens. Wie kan de meeste Bijbelse namen verzinnen met een J? Dan komen ze altijd terug en dan staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Ja, hun namen wel, maar de situatie waar Paulus aan denkt, die staat niet in de Bijbel. Die komen we tegen in de Joodse geschriften. En volgens de Joodse traditie zijn dit de twee hoofdtovenaars geweest in Egypte, hè, die u weet wel tegen Mozes en Aaron het op moesten nemen. En die dachten met die slangen en zo dat ze het allemaal wel voor elkaar zouden krijgen. En toen kwam Mozes met die ene slang die al die anderen opvrat. Nou, die twee hoofdtovenaars, die zijn naar alle waarschijnlijkheid, zegt de Joodse traditie, meegegaan Egypte uit met het volk Israël de woestijn in en waren verantwoordelijk voor de aanstichting tot opstand bij het gouden kalf. Goed om eventjes wat achtergrond te hebben bij die twee namen. En tot slot wil ik nog een streepje zetten bij vers 8. Daar zegt Paulus, en we gaan het zo lezen. Er zijn mensen met een verdorven gezindheid en die zijn wat het geloof betreft verwerpelijk. Ik zeg het maar even. Vanwege hun geloofsovertuiging zijn ze verwerpelijk. Dat is wel een nuance, want soms kom ik dat ook wel vandaag de dag tegen. Ook in onze gezind, ik zeg het maar eerlijk, dat bijbelgedeeltes als dit worden gebruikt om een hele grote groep mensen zomaar over één kam te scheren en te doen alsof het geen schepselen zijn die kostbaar zijn voor God. Je kunt heel fel en heel beslist en heel helder en heel radicaal afstand nemen van een boodschap die iemand uitdraagt, maar het blijven wel schepselen die we met respect moeten behandelen. Goed. Wij gaan met elkaar nu het gedeelte lezen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij, daar heb je ze, die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei, waarschijnlijk seksuele begeerte, gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot de kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, daar heb je het, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u, Timotheus, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën en Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan. En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. En dan komen de woorden die in de preek centraal staan. Vers 14 tot en met 17. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen en te weerleggen en te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volmaakt toegerust. Tot zover de lezing van het woord. De woorden die jullie vanmorgen meekrijgen, waar wij alle getuigen van zijn, komen uit 2 Timotheus 3, ik zei het al, de versen 14 tot en met 17. Ik ga die niet meer opnieuw lezen, we hopen ze kort, één voor één, langs te gaan in de preek. 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17. En het thema is vanmorgen een leven lang leren. Een leven lang leren. Drie dingen zijn daarbij van belang. Dat je een voorbeeld hebt. 1. 2. Dat je de schriften kent. En 3. Dat je toegerust wordt. Een leven lang leren. Belangrijk daarbij is een voorbeeld hebben, de schriften kennen en toegerust worden. Ja, geliefde gemeente, Quirijn, Marilien, Christian, Rineke, familie, jongens en meisjes. Die woorden van Paulus zijn heel vaderlijk. Als je wat meer zou lezen in de brief, de eerste en de tweede, die hij schreef aan Timotheus, dan proef je aan alles. Er is een bijzondere band tussen Paulus en die jonge Timotheus. Paulus noemt hem mijn zoon. En je merkt ook in dit gedeelte dat Paulus met al zijn ervaring en zijn levenswijsheid zich op een positieve manier bemoeit met deze jonge christen, Timotheus, die ook in het midden van de gemeente met twee benen in de tijd staat en ja, toch hier en daar blijkbaar iets heeft laten merken waarbij Paulus denkt, ik moet hem in de gaten houden. En al niet omdat Paulus hem niet vertrouwt, maar wel omdat hij ziet wat heeft die jonge zoon van me het zwaar. Als je 2 Timotheus 1 zou lezen, dan merk je dat. Weliswaar een beetje tussen de woorden door, maar een goed verstaander die snapt het, hè. Dan zegt hij al, Timotheus jongen, ik herinner jou eraan aan dat ongeveinsde, dat oprechte geloof dat in jou is. En dat heb je van geen vreemde, want je oma Lois, die had dat ook. En denk aan je moeder Eunice. Ik ben ervan overtuigd dat dat in jou woont, zoals dat ook bij hen er was. Maar, en daar heb je het, ik herinner je ook eraan dat je de genadegave van God, de bediening als ouderling, dat je die wel gehoorzaamt. Ik wil het nog weer eens aanwakkeren. Denk terug aan dat moment dat jou de handen werden opgelegd in de bediening. En God, Timotheus, heeft je geen geest gegeven van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je daarom ook niet. Voel je? Dat is de toon die muziek maakt en die ons ook helpt om hoofdstuk 3 te begrijpen. De vers die voorliggen. Timotheus, vers 14. Jij, u, eerste woord in de grondtaal. U, echter, blijf bij wat je geleerd hebt. En voor dat woordje leren gebruikt Paulus een woord dat je mag vertalen met wat je in je geest hebt opgenomen. Dus niet zomaar uit je hoofd geleerd, niet zomaar info verzamelen, maar ervan gedronken. Je bent ervan doordrenkt. Blijf daarbij, Timotheus. Waarom? Waarom is dat ook een oproep aan jullie, jonge vaders en moeders, die je eerste kindje ten doop hebt gehouden? Kijk om je heen. De tijd van toen is wezenlijk niet anders dan de tijd vandaag. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekend, hoogmoedig, onverzoenlijk, wreed, zonder liefde voor het goede. Je hoeft er echt niet boven te gaan staan. Soms kom je dat soort trekken ook weer eens helemaal tegen in je eigen hart. En je zult er ook iets van tegen gaan komen in het leven van Olivier en van Lucas. En wat is dan de remedie? Wat is de opdracht die jullie meekrijgen? Blijf jij bij wat je hebt geleerd. Wat je in je geest hebt opgenomen. En dan gaat Paulus verder, waarvan u verzekerd bent, letterlijk staat er, wat je met geloof hebt aangenomen, wat je zelf hebt leren vertrouwen, je eigen gemaakt, omdat je weet van wie je het hebt geleerd. En voor dat woordje wie is dan in de grondtaal een woord gebruikt dat op meervoud duidt. Paulus denkt aan zichzelf, hij denkt aan de oma van Timotheus, hij denkt aan zijn moeder, hij denkt misschien ook nog aan zijn medearbeiders in het koninkrijk van God. Timotheus is vanaf jongs af aan omringd geweest met mensen die niet alleen maar liepen te preken, maar die leer en leven aan elkaar konden verbinden. Timotheus, je blijft staande in deze tijd. Ik herinner je eraan, als je blijft bij wat je hebt geleerd en onthoudt van wie je het hebt geleerd. Vandaar het eerste punt van de preek. Een leven lang leren. Wat een zegen als je dan zelf ook een voorbeeld had. Een vader, een moeder, een opa, een oma, die jou hebben laten zien, jongen, meisje. Dit is niet zomaar een mening. Dit is niet een visie naast een hele hoop anderen. Dit is het enige ware, oprechte, betrouwbare waar het om gaat in leven en sterven. Dit is waar het om gaat in het koninkrijk van God. Timotheus, laat je niet gek maken als soms de aanvechting er is, of de geest van de tijd je toch op de een of andere manier dreigt in te halen. Of dat je denkt, zijn we dan toch verkeerd bezig? Moeten we niet toch hier en daar anders gaan doen als ons geleerd is? Moeten we afwijken? Nee, staande blijven. Niet verslappen. Je weet toch van wie je het hebt geleerd? Het is een heel kwetsbaar, maar ook een heel cruciaal punt wat we heel vaak in de Bijbel tegenkomen. En wat ons nog wel eens het zweet in de handen geeft, maar zo werkt God. De betrouwbaarheid van zijn woord verbindt hij aan levende voorbeelden. Jullie zijn geen engel. Jullie zijn mens van vlees en bloed. En toch geeft God jullie de opdracht om zo'n klein mannetje niet alleen maar pratend groot te brengen, maar ook met een leven als een voorbeeld. Daar gaat het ook heel vaak fout, gemeente. En dan gaat deze grote hand ook hier naar eigen boezem. Kent u die momenten niet? Dat je denkt, al die woorden die ik goed bedoeld sprak, heb ik nou met deze ene daad, het slechte voorbeeld als vader, verknald. Toch is het en blijft het bemoedigend dat God niet halverwege de wereldgeschiedenis heeft gezegd, ik ga dat veranderen. Dat werkt niet. Een paar van die kwetsbare mensen als opvoeders, ik besteed de opvoeding wel op de een of andere manier uit. Nee, mensen van vlees en bloed die je bent. Jij wordt aangewezen. Jullie. Die datgene wat je van je ouders en je voorgeslacht overgedragen hebt gekregen, bent nagevolgd. Hun levenswandel, hun levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. Waren zij volmaakt? Jullie vaders en moeders, opa's en oma's? Nee. En toch. Wij mogen staande blijven. Je weet van wie je het hebt geleerd. Wat is daar een behoefte aan? Een schreeuwende behoefte van een hunkerende generatie. Identificatiefiguren. In de kerk, in het gezin, in de maatschappij. Ik zei, dat is een kwetsbaar iets wat ons nog wel eens het zweet in de handen geeft. Maar het is wel een rode draad. Mag ik u één Bijbels voorbeeld geven? We moeten ons vasthouden aan de Heilige Schrift, zegt Paulus. En dat was toch echt het Oude Testament waar hij aan dacht. Spreuken 23. In Spreuken 23 lees je, mijn zoon, zegt Salomo dan, geef mij je hart. Dat zegt God niet, dat zegt Salomo. Hij als vader zegt tegen zijn zoon, geef mij jouw hart. Met andere woorden, laat me zien wat je denkt, wat je voelt, wie je bent. Waar ik bij aan moet sluiten. Jongen, open je hart voor mij. En laat jouw ogen behagen scheppen in mijn wegen. Daar heb je het. Een voorbeeld. Waarom? Nou, want een hoer is een diepe kuil, weet u wel? Zegt Salomo. En wie lang doorgaat bij de wijn, die soms zo gemakkelijk naar binnen kan glijden, die weet ook dat het uiteindelijk gif is van een adder. En dat het je bijt als een slang. Zomaar twee voorbeelden. Nou, laat ik er nog één bij noemen. Let op mijn wegen, jongen. Want mensen die verderfelijke dingen doen, die vergelijk ik met iemand die in de mast van een schip gaat liggen slapen, terwijl hij op de uitkijk moet zijn. Dus roekeloosheid, seksualiteit, alcohol. Nou, ik kan het met heel veel andere Bijbelse voorbeelden duidelijk maken. Er wordt op ons gelet door onze kinderen. En wij moeten en mogen ze daar ook in voorgaan. Je weet toch van wie je het hebt geleerd. Niet volmaakt, maar toch. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent omdat u weet van wie u het hebt geleerd. En dan vers 15. Een leven lang leren, ja. U van jongs af hebt de heilige schriften gelezen. Je kent ze, Timotheus. Ik zei al, daarbij heeft Paulus allereerst aan het Oude Testament gedacht. Mag ik er eens een streepje onder zetten? Ik kan een hele preek houden over hoe geweldig het is dat het Nieuwe Testament daarbij gekomen is. Dat wij het Oude Testament verstaan vanuit het Nieuwe en andersom, hè? Maar mag ik hier eens even een streepje bij zetten? Geliefde ouders, vergeet nooit je kind bij te brengen wie de God van Israël is. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is de God die het evangelie uiteindelijk naar heel de wereld, tot aan het einde van de aarde heeft laten uitgaan. Maar wat een rijkdom in het Oude Testament als je je kinderen daarbij op mag voeden. De God die verkiest, de God die genadig is, de God die het met mensen uithoudt waarvan wij zouden zeggen hoe is het mogelijk. De God die een weg baant door een zee van onmogelijkheid. De God die belooft en dan ook blijkbaar betrouwbaar is, die zijn belofte nakomt. Timotheus, je weet het toch. Je kent de schriften toch. En wij mogen dan vanmorgen erbij zeggen, als je dan Lucas en Olivier mag vertellen over de noodzaak waarom Jezus moest komen, de betekenis van zijn offer aan het kruis, de toekomst die voor ligt waarvan hij heeft gezegd, ik kom weer terug. Wat een voorrecht als je kinderen daar van jongs af aan, net zoals jullie, bij grootgebracht worden. En het onderscheid wat wij nog wel eens maken, hè, van ja, de dode letter en ja, ze kunnen het allemaal wel weten, maar dat is nog niet zaligmakend. Dat onderscheid maakt Paulus hier niet, hè. Dat is wel even een ding. Dat onbevangen vertrouwen, Timotheus. Jij moet niet alleen weten van wie je het allemaal hebt geleerd. Ik weet het ook. En ik weet wat je hebt geleerd. Dat staat in de openbaring van God. Dat staat zwart op wit. Dat is wat God van zichzelf heeft laten zien. Jullie weten waar het over gaat als het woord zaligheid klinkt, toch? Die schriften, als je die kent, dan weet je dat die schriften je wijs maken tot zaligheid. Nou, zegt iemand, dominee, er staat wijs kunnen maken tot zaligheid. Hoe moet je dat lezen? Het wordt nog wel eens zo uitgelegd. Ja, je kunt de Bijbel wel lezen, maar je weet natuurlijk nooit of je zalig wordt. Dat kan, maar zeker is het niet. Dat wordt hier niet bedoeld. Sterker nog, Paulus schrijft aan Timotheus die al tot geloof gekomen is. En hij zegt, je kent toch die dingen die van God in het Oude Testament staan, dan weet je toch ook dat die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Met andere woorden, dat die je steeds meer helpen om in het leven van het geloof, in een leven van heiliging, te beseffen hoe je bent gered. Niet alleen dat je zonden vergeven zijn, dat je gered bent van de hel, dat je gered bent van de straf, maar ook dat God je stap voor stap door de dagelijkse bekering en vernieuwing heen oefent, vormt, loutert tot de volmaaktheid. Door het geloof in Jezus Christus. Wat is het een zegen als Lucas aan mama merkt, en Olivier aan mama en aan hun vaders. Dat geloof van hen, dat is niet alleen maar taal, maar dat is liefde. Dat geloof van hen is niet alleen maar dogma, maar dat is leven. Dat is niet alleen maar religie, maar ook relatie. Kinderogen zien scherp. Nee, je hoeft de schone schijn niet op te houden. Dat niet. Dat is geen geloof. Geloof is somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Maar ook weer opstaan. Aan Gods genade niet vertwijfelen. En de kracht van die genade, vanwege het alles reinigende bloed van Jezus, doorgeven. Zo word je wijs. Ook als het soms tegen zit. Ook als je als gezin in het huwelijk soms zwaar weer tegenkomt. En als alles kraakt. Omdat je denkt, komen we er nog wel? Komen we er wel doorheen? Dat je terugdenkt aan dat moment. De wijsheid ontvangt om te beseffen. Ja, maar wacht even. De omstandigheden van het leven bepalen dat niet. Of ik wel of niet gelovig blijf. Of het wel echt was. Dat is God. Die vader die zelfs het kwade ten goede keert. Schriften kennen. Belangrijk. Belangrijk ook dat je daarin toegerust wordt tot slot. En ook anderen ertoe kunt rusten. Je eigen vlees en bloed. Hoor maar wat Paulus zegt. Heel de schrift is door God ingegeven. Is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Jullie hebben zo'n schat aan informatie tot jullie beschikking. En daarbij denk ik niet alleen maar aan de talloze boeken waarin opvoeding wordt gethematiseerd en waarin je heel veel praktische tools krijgt aangereikt om ook tot in detail af te stemmen wat bij je kind past en of niet. Maar ik denk nu even aan dat wat op jullie schoot ligt of naast je. Oude en Nieuwe Testament in jullie geval. Lees en leef. Lees je Bijbel. Bid elke dag, jongens en meisjes. Dat kennen jullie wel, hè? Ik ken ook een andere variant. Bid je Bijbel en leef iedere dag. Bij het lezen het gebed. In je gebed woorden van God zelf gebruiken. Pleitend op zijn belofte. En zo leven. Heel die schrift is doorademd, staat er van God. Soms denk je wel eens, hoe kom ik nou er doorheen in deze tijd met lastige vragen die niet letterlijk terug te vinden zijn in de Bijbel. Hoe meer je de rode lijnen ontdekt, hoe meer standvastiger je er ook mag zijn. Soms moet je concluderen, ik ben voorzichtig. Jongen, op deze vraag heb ik niet zomaar een antwoord. Dat is inderdaad heel ingewikkeld. Maar toch, hoewel ik het misschien niet altijd helemaal de vinger erop kan leggen, God houdt met zijn hand mij wel vast. En ik graaf in dat woord en ik weet, dat is nuttig om te onderwijzen. Moet je het ook doen. Soms kom je dat nog wel eens tegen. Ouders, dat het te veel en te gemakkelijk wordt uitbesteed. Mannen die zeggen, ga maar naar mama. Moeders die zeggen, ik ben niet zo bedreven in uitleggen. En weer anderen die zeggen, dat horen ze wel op school of op catechisatie. Mag ik er een vinger bij leggen? Dat je juist kind wat je onder je hart hebt gedragen, naar je eigen vermogen. Het kind waarvan jij vader bent en jij. Dat je dat kind naar je vermogen vanuit die bloedband in de ogen kan kijken en doen wat je hebt beloofd. Geef dat woord door. Laat je kind toegerust het leven in mogen gaan. Zoals je zelf dat ook hebt meegekregen. Wat een zegen dat je dat dan ook mag doen, hè? Onderwijs geven. Maar ook weerleggen. Weerleggen van wat niet deugt. Verbeteren, letterlijk oprichten. Ook als je kind eraan onderdoor is gegaan. Als je kind gestruikeld is. Als je ontdekt, hé, wat gebeurt daar? Gaandeweg op die mobiele telefoon of op het World Wide Web. Waar we allemaal nog niet in terecht kunnen komen. Dat je weet, ik mag mijn kind weer helpen oprichten. De slappe knieën weer stevig maken. Opvoeden, uiteindelijk in de rechtvaardigheid. Letterlijk, in het doen van goede daden. Bent u weer wakker? Ja, dat is nog wel eens een mooie manier om mensen er weer even bij te betrekken. Als het wat inzakt. Dat je in de gereformeerde gezindte spreekt over het doen van goede daden. Nou, dat staat hier letterlijk. Je kinderen opvoeden in het doen van goede daden. Dat mag dus, hè. Dat heeft niks te maken met je redding verdienen. Of dat je je kind aanleert van, nou, als jij geen snoepjes steelt uit de pot, dan ga je naar de hemel. Zo werkt het niet. Hoe werkt het dan wel? Dat je je kind laat zien, het leven met God is een goed leven. De wijsheid die ik leer vanuit de schrift bewaart mij voor kwaad. Dat je je kind opvoedt, bij de hand neemt in het leren van het doen van goede daden. Hoor maar vers 17 tot slot, dat is de conclusie. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat geeft God. Dat als je eenmaal staat voor de rechterstoel van Christus, je met alle tekort die er ook is geweest terugkijkt op een leven waarin je zelf werd toegerust en je kind, misschien nog meerdere kinderen, hebt mogen toerusten. Mens van God. Volmaakt door het geloof en de liefde. Zo is het ook in het formulier geformuleerd. Erfgenaam, kind van de Vader. Zo mag ook Paulus hier tegen Timotheus zeggen. Timotheus, denk aan wat je hebt meegekregen. Let op het voorbeeld wat je zelf hebt ontvangen. Ken de schrift, je kent ze. Zorg dat je op het pad van het woord blijft. En weet dat je toegerust bent om anderen toe te rusten. Opdat de mens die God toebehoort, de van God mens, staat er letterlijk. Olivier en Lucas, kinderen van God. Hoe krijg ik ze volmaakt? Hoe word ik het zelf? Door te doen wat God van je vraagt. Dat is in alle eenvoud, zoals het al eeuwen gaat. In het geslacht van onze familie. In de geslachten van de wereld. Van kind tot kind. Van klein tot groot. Vanuit zijn weldaden worden we deelgenoot. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we nu met elkaar zingen. Opnieuw Psalm 119 en dan nu vers 37. Psalm 119, vers 37.